Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dinsdag 25 april. Voetbalpraat. We hebben genoeg te bepraten vanavond met Marciano Vink, Kees Kwakman en Mario Been. Er is vanmiddag ook gevoetbald. Twee betaald voetbalwedstrijden achter gesloten deuren. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst Mario, zojuist wordt bekend dat mocht Feyenoord 7 mei kampioen worden tegen jouw Excelsior, dan volgt er geen huldiging. Omdat de autoriteiten in Rotterdam het niet voor elkaar kunnen krijgen om binnen een paar dagen dan een balkonscène te hebben voor de spelers. Is dat een grote smet, denk je, voor Feyenoord en de spelers, mochten ze die dag kampioen worden, dat het pas later een huldiging zal plaatsvinden?
Ja, er is heel veel als, hè, want er moet ook nog eens PSV puntverlies leiden bij Sparta, de zaterdagavond.
Dat is denk ik de reden dat ze dan op korte termijn het niet kunnen organiseren.
Dan moeten ze ook nog eens winnen tegen Excelsior, wat natuurlijk niet makkelijk is. Maar aan de andere kant, ik denk dat voor Feyenoord ook het allerbeste zal zijn. Mochten ze kampioen worden, dat dan thuis die week erop is tegen Go Ahead. Dan heeft in ieder geval de gemeente voldoende tijd om dat te organiseren. Want er is te veel als met die wedstrijd tegen Excelsior natuurlijk. Want dan moet PSV punten verliezen bij Sparta. Ja, en dat weet je ook pas zaterdagavond laat. Dus ja, dat blijft natuurlijk vrij moeilijk. Maar ik weet vanuit betrouwbare bronnen dat de Coolsingel wel al een tijdje helemaal schoon is geveegd. Dus wat dat betreft kunnen ze daar wel naartoe.
Marciano, jij bent meerdere malen kampioen geworden. Hoe is dat als speler? Wil je zo snel mogelijk dat vieren met de fans? Of kan dat ook een week, anderhalf week, twee weken later, misschien na een competitie?
Ja, in principe wil je het kampioenschap zo snel mogelijk binnen hebben. En als het zo uitkomt dat het thuis is, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar wij werden kampioen volgens mij de eerste keer uit bij NEC. Dat was die
schuifwedstrijd achterin in de laatste minuten.
Die schuifwedstrijd waar ik 433 keer de bal. En nou, die terugrit was natuurlijk ook legendarisch. Weet je, zo'n busrit terug naar Amsterdam toen. Dus ja, voor beide valt er wat te zeggen. En ik sta er nog wel een keertje bij, volgens mij ook met FC Twente, dat Theo Jansen uit een bus.
Naar
dus dat soort verhalen, dat soort verhalen zijn natuurlijk ook prachtig. In je eigen stadion kampioen worden is mooi. Maar zo snel mogelijk dat ding binnen hebben, dat is het allermooiste. En nou ja, dan vier je het een week later. Dat is ook prima.
Ja, het moeilijkste is natuurlijk gewoon dat ze afhankelijk zijn ook nog van die zaterdagavond. Ja, dan heb je natuurlijk maar twee dagen om dat soort dingen te organiseren. Dus ik begrijp best wel dat dat in een stad zoals Rotterdam is, waar toch heel veel verkeer is en winkels zijn en et cetera, dat het toch heel moeilijk is om dat heel snel te plannen.
Vanmiddag waren er twee inhaalwedstrijden in de eerste divisie. NAC Willem II, Groningen tegen NEC, beide gestaakt naar aanleiding van het biergooi. Incident. Laten we beginnen met die wedstrijd in Groningen. Heb jij, Kees, vanmiddag wel eens gedacht, is het weer coronatijd?
Ja, zeker. Je hoorde de spelers en de trainers, vooral de spelers, weer lekker reageren tegen de scheidsrechter. Bij elke beslissing. En de scheidsrechter Martens dacht op een gegeven moment, ik ga lekker niet fluiten. En op een gegeven moment stopten ze er ook mee met het zeiken. Maar het was bedroefd. De eerste helft was heel slecht. Vond ik NEC eigenlijk ook heel matig spelen. En naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg je al meer het idee dat Groningen, die hadden nu nog kunnen spelen, hadden ze niet gaan scoren. Die komen gewoon niet eens in de 16.
Nee.
Niet, laat staan dat ze kansen creëren, die komen niet in de 16.
Eerste helft nog een schot van Soeslof.
Eén schot, ja, maar buiten de 16.
Buiten de 16.
Maar inderdaad, dat was de grootste kans.
Dat was de grootste kans.
En NEC zag je op een gegeven moment wel wat meer gaan combineren, wat meer gebruik maken van de ruimte. En die won uiteindelijk ook verdiend. Maar nee, Groningen is, net als Cambuur vorige week, die zijn klaar. Dus, en dat hoorde je ook wel in het interview na afloop van Dennis van der Rij. En dat begrijp ik ook wel. Als je al zo lang tegen elke keer dezelfde problemen aanloopt en weer hetzelfde moet zeggen. En ja, we geloven er nog in. Als je dan 12 punten moet halen uit 4 wedstrijden.
En dan als je ook nog eens de motivatie uit jezelf moet halen in dit soort wedstrijdjes waar je eigenlijk dat publiek nodig hebt. Ja, dan is het helemaal troosteloos. Ja, ik denk dat ze het gewoon heel moeilijk gehad hebben gedurende het seizoen. Er te veel gebeurd is in die club. En dan kan je toch zien hoe snel het gaat. Hè? 2015 nog Europees voetbal gespeeld, Europa League.
Bekerfinale gehaald.
En dan nu sta je op het punt om te degraderen. En ja, dat is best een hard gelag voor zo'n mooie club met zo'n groot stadion.
Ook gewoon wel kwaliteit. 7e begroting, hè?
Ja, 25 miljoen.
Als je nou dat elftal ziet, dat is... geen enkele specifieke kwaliteit in het elftal. Als ik nou denk van of ze nou sterk fysiek zijn met spelervattingen, of snelheid hebben, of met z'n allen goed kunnen verdedigen, zoals Volendam na de winter heeft gedaan met z'n allen terug. Er zit niks dat je denkt van, hey, Peppi. Ja. Dat is het lichtpuntje.
Ja, maar de laatste. En Gonge en Abrams, die geblesseerd
is. Ja, Abraham die loopt er al anderhalf jaar voor.
Soes is normaal.
Die hoven. Die
loopt. Ja, maar dat is ook niet meer.
Maar die Gonge was creatief inderdaad. Ja. Maar die was natuurlijk mentaal. Daar hebben ze op een gegeven moment maar afscheid van genomen. Want dat ging mentaal niet meer. Maar dat was nog wel een jongen.
Maar dat was het laatste beetje creativiteit wat ze hadden. Hebben ze afscheid van genomen. Dus wat dat betreft was het ook niet
echt handig. Ook spelers gehad in de winterstop. Wat ook geen succes is geweest. Die Hoven was nog een aardige in die middenvelden.
Redelijk.
Maar de laatste weken zagen we dit allemaal wel gebeuren. Want er zat weinig beleving in. Hadden ze niet moeten gaan voor een schok-effect? Door alsnog... Al is hij in de winterstop aangesteld.
Dat hadden ze na die 6 nederlaag op rij moeten doen, na de winter. Ze verloren de eerste 6. Toen hadden ze moeten zeggen...
Maar wij hadden hier onze vraagtekens ook al geuit of Dennis van der Ree, en ik vind het een hele lieve man, of hij die jongens zou kunnen raken. Dat waren letterlijk mijn woorden. Ik weet niet of hij die jongens kan raken. Nou, en uiteindelijk is gebleken dat in zo'n situatie waarin je zit en zo'n grote club... Kijk, ben jij een kleinere club en is de kans dat je degradeert, dan zijn dingen iets makkelijker te accepteren. Maar als jij dan Groningen bent die met een 7e begroting rondloopt, eigenlijk een hele trouwe grote supporterschare heeft, en je zet daar dan een trainer... En ik moet ook eerlijk zeggen, er hebben er een 4 of 5 hebben geweigerd te doen. Maar dat zegt wel genoeg. Maar als je dan zo'n onervaren trainer daar neerzet, en ik had het vaak best wel met hem te doen als hij voor de camera kwam, dan dacht ik, ja, weet je, jij doet je stinkende best. Maar er lopen er ook een paar nietsnutten in het veld die er gewoon echt serieus niks van, laten we zo zeggen, wilden maken. Want je kan verliezen. En er zijn echt een paar wedstrijden dus geweest dat het er wel naar uitzag dat je iets zou kunnen bewerkstelligen. Maar er zijn ook wedstrijden bij geweest waar ik nog laatst bij Groningen was. Het straalde ook echt totaal niks uit. En dan hadden we die keeper voor de camera en vroeg ik aan hem van, geloof je er zelf nog in? Nou, hij moet wel iets voor, maar je zag in het hele elftal dat het geloof er echt niet meer was.
Laatste 16 wedstrijden heeft Van der Ree nu Groningen gecoacht. 15 keer niet gewonnen. En dan weten we ook nog dat in het bekerduel, 1 bekerduel tegen Spakenburg het misging. 1 wedstrijd gewonnen.
En hoe?
Ik vond wel met name na het ontslag van Wormoed dat daar eigenlijk toch wel een andere coach naartoe had gemoet. Nou, Marciano zegt dat er niks aantal coaches geweest zijn die dan geweigerd hebben. Maar toen nadat Flederis bijvoorbeeld wegging, was Danny Buijs vrij. Dat had een optie geweest.
Om weer terug te gaan, want die zat er vorig jaar. Hè?
Ja, ik vond Erwin Koeman had een goede optie geweest. Ze hebben toch het DNA van Groningen. Toch wat meer ervaring in het coachal. Ja, ik denk dat Dennis van der Ree gewoon toch eigenlijk te weinig is geweest. Met alle respect voor de jongen. En is ervoor gaan staan omdat niemand anders het wilde. Maar ik denk wel dat Groningen dat wel een klein beetje heeft onderschat.
Maar dat was ook gebaseerd volgens mij op het feit dat ze tijdens het trainingskamp hadden gezien dat die goede trainingsmethodiek en goede oefeningen en dat er misschien wel een klik was. Maar dat is veel te weinig voor de positie waar ze stonden.
Is wel gebleken.
Maar Groningen stond 15e in de winterstop. Die stonden toen 6 punten voor op de hekkensluiter Volendam. Nou, we weten nu waar Groningen nu staat. Dus daar is gewoon echt onder gepresteerd. Maar wie moeten we er nou verantwoordelijk voor houden? Dennis Verheer hebben we net over gehad, is misschien te makkelijk. Wie moeten we er daar verantwoordelijk voor houden? Flederis is dus al weg.
Ja, nou ja, die was verantwoordelijk. En Wouter Gudde is verantwoordelijk. Maar volgens mij nemen zij ook die verantwoordelijkheid. Wormoed was verantwoordelijk. De spelers, ja, dan kom je bij een stuk of 5 opties of 5 namen die je opschrijft. Nou ja,
ja, maar er worden dus allemaal spelers gehaald. En als je kijkt naar die selectie, zijn er een aantal jong spelers daar naartoe. Maar die hebben niks met Groningen. En op het moment, dat hebben we ook wel eens hier gezegd, op het moment dat er dan een club op omvallen of degraderen staat, dan moeten er wel mensen opstaan die echt wel hard voor de club hebben en beseffen van, hey, maar dit zijn voetballers die misschien volgend seizoen wel gewoon, laten we ze zeggen, op de trein Pek Zwolle springen. Ja. En die dan denken, ja, nou ja, weet je, ik heb mijn best gedaan, ik heb 90 minuten echt wel gestreden, maar maar zo werkt het niet, weet je. En je ziet het bij clubs zoals dan Sparta vorig seizoen. Daar komt dan een trainer, Stijn, en die gooit het
wel schok-effect, hè?
Die gooit het over een andere boeg. En dan heeft hij het geluk dat Van Crooy een vrije trap
tegen AZ
in de korte hoek erin schiet in plaats van een voorzet. Waardoor in één keer de zon ging schijnen. Maar dat heb je wel nodig.
En ze hebben natuurlijk jaarlijks hun beste spelers verkocht. Want ik weet nog goed, in 2020 zei Gudde, dat had hij een beleidsplan samen naar de grote markt, weet je, Europees voetbal halen. Ja, als je dan steeds je beste spelers verkoopt...
Maar dat moet, hè?
Nee, terecht. Maar als je dan de verkeerde terughaalt, ja, dan kom je dus in een situatie waarin ze nu zitten.
Ja, je ziet het bij IJs.
En dan moet je,
als je spelers verkoopt en je neemt de verkeerde ervoor terug, dan kom je in een bepaalde situatie.
En dat is
situatie.
Beleid. En dan moet je toch de mensen aansprakelijk of daarvoor houden die daar eigenlijk beleid voeren. Dat lijkt me duidelijk.
Kunnen ze, net als PEC Zwolle, in één jaar terugkeren? De laatste keer dat ze degradeerden duurde het wel een paar jaar. 23 jaar geleden. Eind jaren 90 keerden ze.
Ze zijn al wel bezig met de toekomst. Hè? Met Veldmaten die terugkeert. Lukien die natuurlijk terugkeert. Volgens mij Art Langeler is die ook.
Die zit er volgens mij al met advies.
Ja, die gaat daar volgens mij ook wat meer doen. Dus ze zijn achter de schermen al wel bezig met dingen. Maar er zal... Ja, in die selectie zal er ook wel wat gebeuren moeten. Dat is misschien nog wel het belangrijkste, dat er op het veld een elftal komt. Ja, die weer kunnen promoveren. Lukien heeft wel ervaring met Emmen natuurlijk. Twee keer naar de Eredivisie.
En normaal gesproken dus. Geweldige achterban natuurlijk. Hè? Nu ook gemiddeld komen, van 15.000 mensen. Ja, dat is voor KKD is natuurlijk enorm. Ja. Maar ja, je zal ook financieel terug moeten. Dat las ik ook bij Zwolle. Dat ze terugkeerden, of dat ze eerst degradeerden. Dat kostte ze ook geloof ik iets van 4 miljoen, zei die Boudestein toen. Dat de mensen ontslagen moesten worden die dan secretaresses waren of wat het ook was. Dus ja, dat moet je ook kunnen behappen. En je moet weer een team hebben. Peppi die zal wel weer teruggaan naar Augsburg of zo.
Ja, sowieso.
Dus je zal echt daar wel weer een heel veel nieuwe spelers
maken. En Peck verkocht nog Mees de Wit, volgens mij, voor een behoorlijk bedrag. Ja, dat was denk ik nog een meevaller, financieel. Bij Groningen, ik zie niet nu iemand die ze gaan verkopen. Waarvan je zegt, dan hebben we financieel nog een meevaller.
Nee.
Maar goed. We gaan het zien.
Zonder gitzwart jaar. Want vanmiddag is natuurlijk die wedstrijd gespeeld naar aanleiding van wat er afgelopen weekend is gebeurd. Het was niet de eerste keer bij Groningen. Maar is dit het schrikbeeld, jongens, dat we de komende weken en misschien ook volgend jaar gewoon wedstrijden gaan inhalen door de week zonder publiek op een dinsdag of woensdagmiddag? Sharon?
Nou, niet een schrikbeeld. Ik denk dat... ik hoop dat... Dat dit zeg maar de laatste stuiptrekkingen zijn van een beleid wat door de KNVB is uitgestippeld. En hier en daar misschien nog iets verharden of ietsjes aanpassen. Maar dit is wel de weg waar we naartoe moeten gaan. Kijk, we komen van bij elk doelpunt, elke beslissing van de scheidsrechter, dat er bierdouches en je kon op een gegeven moment de glazen of de plastic bekers niet eens meer tellen op het veld. En men vond het bij elke uiting dat ze maar moesten gooien naar toch heel veel minder. En nu zie je dat de sociale controle, wat ik ook al gezegd heb, weet je, sociale controle moet terug. Nou, niet elkaar meppen, maar wel gewoon aanwijzen, wieberen en dan één keer maar even op de blaren zitten. En dan hopen dat de volgende keer iedereen zijn verstand gebruikt. Ik hoop echt dat richting het einde van het seizoen dat we al gewoon zoveel verbetering zien. En dat is een beetje dus het schrikbeeld voor volgend seizoen. Dat heb ik niet. Ik hoop echt dat de mensen die nu naar het stadion gaan ook daadwerkelijk echt naar het stadion gaan voor het voetbal.
Maar op korte termijn, komend weekend, de bekerfinale PSV Ajax ligt gevoelig. We hebben de laatste twee speelrondes waarbij ploegen op een gelijk tijdstip moeten spelen, waar er natuurlijk ook allerlei invloeden kunnen zijn als een wedstrijd gestaakt wordt. We gaan de play-offs krijgen. Mario?
Dat snap ik in de Kuip weer niet. Bij Feyenoord die doet nu elke wedstrijd de netten ophangen. Nou ja, dan kan je al minder dingen op het veld gooien. Dat is al een plus. Maar nou hoorde ik wat jij zei met name. Dat
alleen achter de goals.
Alleen de netten achter het doel en op de zijkanten. Ja, ik ben bang dat zondag ook alweer een paar keer stilgelegd zal worden. Want Jan Joost zei het zaterdagavond nog. Ja, ik denk dat het nu wel zijn we er wel vannacht. Nou, een dag later heb je weer drie wedstrijden waar het gebeurt. Ik denk dat nog nu, heel lang gaat duren.
Er komt nu wel een soort schaamte. Weet je, je ziet dat de harde kern die veroordeelt het.
Ja.
Snap je? En dat zijn toch wel de gasten die, denk ik, het meeste betrokken waren bij incidenten. En die veroordelen nu als er aan de lange zijde iets... Weet je, dus je krijgt toch wel iets meer een gevoel dat men het wel heel graag beter wil.
Ja, ik hoop het alleen maar.
Ik hoop het ook, maar ik heb dat gevoel gewoon. Dat
PSV staat 2-0 voor en een eigen supporter gooit ook weer wat.
Ja, nee. Iedereen in het stadion was er echt wel klaar mee.
Ja, en we hebben natuurlijk bij Twente Sparta afgelopen weekend gezien dat misschien de Twente supporters zich ook wel in wilden houden. Maar als dan een speler van Sparta provoceert, dan laten supporters zich er ook wel weer gaan.
Ja, dat was niet zo slim van Sambo. Van Sambo, nee, om dat te doen. En uiteraard is dat nog niet de reden om bier te gooien, helemaal niet. Maar ook spelers moeten... Kijk, je moet gewoon kunnen juichen. En dat hebben we volgens mij gezien dat dat gelukt is. Ik was bij NEC Vitesse. Nou, daar scoorde Vitesse 4 keer. Geen problemen. Die spelers die deden ook geen rare dingen. Die juichten gewoon ook aan de kant waar de NEC-supporters zaten. De eerste helft prima. Maar je moet niet zo met je horen voor vak B gaan staan. Dan vraag je erom. Dus ik vond dat een uitstekende beslissing van Kooi uiteindelijk. Alleen had hij dan achteraf had hij moeten staken. Hè? Omdat er natuurlijk bier op het veld kwam. Ja, dat... En dan gaan het alhoewel het dan in blessuretijd natuurlijk was, waarbij hij dat misschien over het hoofd heeft gezien. Maar ja, okay. Ja,
en er gaan er veel geluiden op om geen bier of
tijdens
drank
de wedstrijd,
meer te verkopen.
Tijdens de wedstrijd. Ja.
Want ja, bijvoorbeeld NAC draait er alleen maar op. Hè. Er zijn ook heel veel clubs waar mensen gewoon lekker
met een biertje
naar het stadion ook.
Heerlijke club.
Heb je dat eens gezeten, Marcia?
Jij bent NAC kennen, dus draait de begroting op het verkoop van bier.
Ik denk dat ze anders...
Daar verdienen wij op. Hoe meer bier, hoe meer de premie. Maar bij PSV zondag ook aan het... Bij ons, waar wij stonden met de microfoon, daar stonden allemaal mensen aan het hek. Nou, ik denk dat de helft had zo'n ding bier in zijn hand om smiddags om 1:30, weet je. Dus...
Hoe is dat in Engeland? Verkopen ze drank bij in Engeland?
Mag je niet meer in het stadion binnen?
Nee.
Maar je kan dus wel beneden, buiten het stadion, in de ring, kan je wel gewoon je bier drinken. Maar die moet je dan op hebben voordat je terug gaat.
Oh, je mag niet,
het stadion
niet
op de tribune drank.
Nee. Okay. Nou ja, beetje zoals bij de douane, dat je al je flesjes moet leeggooien. Ja.
Maar goed, ik heb wel eens in een Doelmond gestaan na een wedstrijd. En dan zie je daar muntjes liggen, dan zie je aanstekers, dan zie je biljartballen liggen. Dus wat dat betreft denk ik dat we eerst eens moeten beginnen inderdaad dat er niks meer gegooid gaat worden.
Ja. En anders, keeper van Groningen is natuurlijk een paar keer leidend voorwerp of het probleem geweest. Je had dus Groningen-Spakenburg, die bekerwedstrijd. En toen keepte Dion Vlak, dat is het broertje van Jari Vlak, Volendamse jongen. Die vertelde dus na afloop dat er een rekenmachine naast hem was. Een rekenmachine. Maar gewoon zo'n die je vroeger op school had.
Je wilt niet weten, Kees.
Maar die neem je niet mee om even uit te rekenen. Ja, of hij dacht dat het 8-0 voor Groningen ging worden. Maar die neem je dus mee om te gooien. Ja, dat is toch van de... Dat is toch bizar?
Ja. NAC Willem II is vanmiddag ook gespeeld. Nog maar een kwartier was het te spelen. En nou maakt NAC uiteindelijk in dat kwartier 1-1. Heeft NAC uiteindelijk voordeel gehad met het staken van die wedstrijd? Want Willem II zat erin. Nu heeft NAC natuurlijk een tactiek kunnen afstemmen op dat laatste kwartier.
Ja, Reinier Robbenmond zei van wel ook na afloop. Hè? Alhoewel hij ook zei, ja, wij hebben ook extra aandacht kunnen besteden aan wat NAC zou gaan doen. Maar ja, dit is wel in het voordeel van NAC geweest. Want die zaten in die wedstrijd volgens mij er niet lekker in. En Willem II kwam ook daar verdiend een voorsprong. Maar ja, dit is wat je dan gaat krijgen. Maar dan moet je er naartoe dat de uitslag vaststaat. Dus dan had je moeten zeggen, Willem 2-0-1 klaar. Maar ja, wat had je dan met Groningen NEC gaan doen?
Maar je kan het toch ook zeggen...
Dat was na 19 minuten.
Nee, maar je kan toch ook zeggen, als de wedstrijd verder is dan de 80ste minuut...
Ja, dan heb je dat dus. Ja.
Nou, na de 80ste minuut gaan we niet voor 10 minuten heen en weer rijden. Na de 80ste minuut staat de uitslag.
Dit was 75 of zo. Nou, daar ga je dan dus naartoe.
Maar Hans Krij zat afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie daar. En die vertelde, misschien is het wel een idee, om uiteindelijk dan die wedstrijd om te draaien. Wat vinden we daarvan? Dus dan zou het zeg maar NEC Groningen met publiek zijn in Nijmegen daarna.
Ja, het resterende gedeelte. Ook competitievervalsing, dan speel je 2 keer thuis. Ja, ik begrijp dat het is heel moeilijk om het absoluut op te lossen. Misschien, wat we net opperden, geen drank meer schenken. Nou, dan is dat opgelost, want er kan niemand meer...
Wel schenken, maar niet meer het stadion mee.
Ja, niet tijdens de wedstrijd, laat ik het zo stellen, dat je het op de tribune mag hebben. Ja. Dan heb je dat in ieder geval al opgelost. En dan hopen dat ze niet met andere dingen gaan gooien. Maar dat in ieder en dat je het alleen krijgt in de rust. Of voor de westen. Telefoons hoor ik ook.
Maar het is, dat zou nog zien. Maar nee, dat is natuurlijk al wel stukken verminderd de laatste weken. Laten we hopen dat die trend dat doorzet. En dat het uiteindelijk niks wordt. Maar ja, dan moeten we ook misschien even de kans geven. En nog een paar weken het aanzien.
Het is een soort
maar,
heropvoeden wat je aan het doen bent.
Nou ja, ik denk wel dat op een gegeven moment de supporter er moe van wordt. Als dat elke keer gebeurt. Ja.
We hebben nog een hoop te bespreken, ook straks in het tweede gedeelte. Laten we het nu nog even hebben, want dat is gisteren en eigenlijk het weekend misschien ook een beetje ondergesneeuwd, omdat PSV Ajax er was. Maar PEC Zwolle is terug op het hoogste niveau. Heeft Zwolle wat volgend jaar in de Eredivisie te zoeken, dit Zwolle? Waar bijvoorbeeld al Van der Belt, een van de belangrijke spelers, weggaat naar Feyenoord?
Nou ja, kijk, daar zal echt wel wat moeten gaan gebeuren. Hè. De oudjes zijn ook wel weer een jaartje ouder, hè, met Van Intem en Van Polen bijvoorbeeld, die achterin staan. Maar... Ja, die zullen denk ik ook wel een bepaald aantrekkingskracht hebben. Het is daar, nou ja, we hebben het nu de laatste weken over aan de slot bij Feyenoord. Ja, ik denk dat Dick Schreuder met zijn staf is net zo belangrijk voor PEC als dat slot voor Feyenoord is. Dus Dat is voor Peck echt van levensbelang, denk ik ook, dat hij blijft. Maar ik denk dat hij gaat vertrekken. Omdat er al zoveel belangstelling was voor Schreuder de afgelopen seizoen. Als je dan nu promoveert en in de zomer zullen er bij clubs echt nog wel wat gaan gebeuren. Ja, dan denk ik dat er wel interesse voor hem komt. En hij heeft al een paar clubs heeft hij afgezegd. Onder andere Groningen was volgens mij. Ja, ja, dan komt er ook misschien een club voorbij waarin hij zegt, nou, ik ga het wel doen. Dus ja, want hij heeft het vorig jaar natuurlijk in de Eredivisie ook geweldig gedaan met PK. Heeft hij bijna nog gered. Niet, ja. Dus ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij blijft. Maar ja, ik zou bij PK in ieder geval alles aan doen om te beginnen om de staf bijeen te houden.
Denk jij dat ze kampioen worden? Dus 3 puntjes. Ik zag dat het doelsaldo exact gelijk is.
Ja, ze hebben Dordt nu thuis. Dus PSV, die, ja, ze hebben nog. Ja, ik denk het.
Roda thuis.
Ik vind wel dat ze het verdienen eigenlijk om kampioen te worden. Alhoewel Heracles het ook geweldig hoor, na een jaar.
Die gaan komend weekend maar, zo goed als zeker terug. Hè?
Ja. 3 puntjes
ja.
Maar.
Ja. Maar ja, we zien wat er nodig is om dadelijk weer in de Eredivisie te blijven. Dat zien we van dichtbij met Excelsior, met Emmen. Scorend vermogen. Als je ziet dat de top 3 of de 3 onderste op dit moment minder goals gemaakt als 30. Ja, dan kan je op een gegeven moment. Dan kan je er niet in blijven. Als je geen scorend vermogen hebt. Ze hebben dan nu 10, geloof ik, in de spits. 19 jaar is ook al een beetje op leeftijd. Dan zal wel wat moeten gaan gebeuren. Nou, Van der Belt is al weg. Dat is een van hun betere spelers. Ja. Ze hebben die Medunjani nog, zeg ik.
Ja, ook op leeftijd.
Ze is ook wel een ervaren speler. Maar goed, ja, dat is moeilijk. Je zou echt heel veel kwaliteit erbij moeten halen.
Maar bij Volendam is het ook niet dat ze elke wedstrijd met 3, 4 goals maken. Maar ze hebben gewoon een strijdplan. En dat kan verdedigend zijn. En dan op die spelhervattingen of in de snelle omschakeling. Maar als je een strijdplan in de Eredivisie hebt. Gewoon een goed strijdplan. En ja, misschien is het aanvallend of verdedigend. Maar in ieder geval iets kiest. Denk ik dat je ook wel een eind kan komen. Dan hoef je niet altijd wat Volendam zegt. Want Muren schiet ze niet. Veerman schiet ze er niet achter elkaar. Nee. Het is van Michum. Het zijn veel kopballen van verdedigers. Ja,
spelhervatting is geweldig.
Dus echt goals maken ze niet. Maar ze hebben toch iets gevonden. Alhoewel ze nog moeten uitkijken, 30 punten. Maar ze hebben wel iets gevonden wat werkt. Ja. Dus als je strijdplan gewoon goed is, ongeacht, betekent niet altijd dat je maar een eentje moet hebben die er 18...
Maar het is wel lekker als je natuurlijk voorin een paar hebt lopen die het verschil kunnen maken. Ja.
Maar is het ook knap om in die hele sterke eerste divisie te promoveren? Is dat misschien wel een betere, mooiere prestatie dan in de Eredivisie te overleven dit jaar? Met al die ploegen die in de eerste divisie
komen? Nou ja, het is een stukje makkelijker geworden de afgelopen jaren, omdat het er 2 zijn. Dus dat scheelt wel.
En was die wel zo sterk als vooraf gedacht? Want sommige van die sterke clubs die hebben het niet laten zien.
Nee, dat klopt. ADO, Graafschap.
Willem 2.
Absoluut. We zijn zo meteen terug. Dan gaan we het hebben over Ajax. Gaan we het hebben over AZ met de Youth League. En nog veel meer zaken. Tot zometeen. Welkom bij deel 2 Voetbalpraat met Mario Been, Marciano Vink en Kees Ballap. Want ik heb zojuist gehoord dat jouw bijnaam was. Dicht even toe, Kees.
Nee, dat doe ik niet.
Hoe kom je aan die bijnaam?
Liever niet. Ja, dat is zo. Gaat dat in Volendam? Dan eten we allemaal hetzelfde. Dat is, dat ga ik ook niet ontkennen. Dus ja, het zijn onbeperkt kwakmannen. Dus dan krijg je een bijnaam. Die van AZ is geen Ballap trouwens.
Die kwakman.
Die kwakman. Mooi bruggetje.
Daar gaan we straks over hebben.
Oh, ja.
Bekerfinale. Komend weekend. PSV tegen Ajax. Nou, jullie hebben allemaal wel ervaringen met bekerfinales. Althans, met name Mario die als trainer en als speler een bekerfinale heeft meegemaakt. Ja. Welke bekerfinale staat jou toch het beste bij? Hoef je niet zelf gespeeld te hebben, maar je hebt Feyenoord ooit in 1984 gewonnen. En met Feyenoord als trainer heb je tegen Ajax een tweeluik verloren.
Ja. In tweeën, dat was de enige finale die eigenlijk in tweeën werd gespeeld.
Wel leuk, 2 finales.
Ja, maar ja, toen waren we al sowieso kansloos uitverloren met 2-0 en thuis 1-4, geloof ik. Maar ik denk dan toch de mooiste om dat bruggetje nog naar Zwolle af te maken. Zwolle Ajax toen, die 5-1.
5-1.
Dat was toch wel. Ja, dat was toch wel ongelooflijk uitslag.
Dat was de meest verrassende, denk ik, van het verlopen.
Ja. En ook nog 1-0 voor Ajax, die vrije trap.
Nee, dat schot van Rijn.
Ja, was het niet.
Afstandsschot voor mij. Schitterende goal. Van Rijn, toch?
Van Rijn.
Schitterende goal,
ja. Dus dat was de meest verrassende voor mij, die eigenlijk bijgebleven is.
Marciano, jij hebt met Ajax gewonnen van Heerenveen 6-2. Met PSV gewonnen van Sparta 5-2.
11 goals voor en 4 tegen. Ja. 2 finales, hoe bizar.
Wat voor de mooiste?
Ja. De tweede scoorde ik en gaf ik een soort voorzet die een eigen doelpunt. Maar de eerste was eigenlijk wel de meest bijzondere, omdat... Wij wonnen die wedstrijd, maar het was niet zo heel gemakkelijk. En uiteindelijk Heerenveen met Gert-Jan Verbeek, dat was wel leuk. En
Poppedaan, Erik, toch?
Volgens mij wel. Erik Rechtop speelde daar ook.
Ja, Poppedaan is trainer, Gert-Jan Verbeek speelde, ja. Ja.
Was Frits er toen niet? Nog? Frits Kooijbach?
Nee, Poppedaan. Nee,
ik denk Poppen. Maar in ieder geval, wij wonnen 6-2. En wij stonden op het podium in Heerenveen-shirts. Dus we hadden voor het einde wedstrijd hadden we shirtjes geruild. En de sponsor was daar achteraf gezien natuurlijk niet blij mee.
Nee.
Die had natuurlijk blind met die beker vol met ABN AMRO willen zien. Maar wij stonden daar dus met iets van, nou wat zal het zijn geweest, Unive of zo. Maar met de pompenblader shirt stonden we met z'n allen op het podium. Dus dat, ja, dat komt eigenlijk nooit meer voor. Daar springt de commerciële afdeling nog voor. Of iemand zegt van, ho, shirtjes aan.
Had je geen badjassen toen nog?
Nee, ja, die kregen we later. Die kreeg je dan, als je het podium af was, kreeg je allemaal een badjas. Maar dat was wel een prachtige wedstrijd. Leuk scoreverloop. En wat ook uniek was, het publiek zat door elkaar. Ja. Heerenveen en Ajax, volgens mij ligt dat elkaar wel allemaal prima in de Kuip. Geweldige sfeer. En ja, dus het meest gekke was dat wij daar gewoon op het podium in Heerenveen-shirts. Dus er zijn nog gewoon allemaal foto's van Ajaxide in Heerenveen-shirts. Bergkamp speelde dus bij Heerenveen. Ja. Weet je, dus wel heel grappig. Dus die staat mij dan het meeste bij.
Waren het troostprijzen in die tijd voor jou?
Volgens mij die eerste konden we niks meer winnen. Ik dacht dat Feyenoord kampioen werd dat jaar. Maar
ja,
goed,
93.
En voor ons was elke prijs een prijs. Weet je, ik bedoel, of je nou de UEFA Cup wint, in mijn geval, of de beker. Het feest was er bij het publiek niet echt veel minder om. En wij vonden het natuurlijk fantastisch om finales te spelen. Dus ik vind het geen troostprijs. Misschien is het in de loop der jaren met Champions League en de gelden en alle toestanden die erbij zijn gekomen, dat men denkt, de beker is maar een troostprijs. Maar voor een voetballer is een prijs een prijs.
Wat is jouw mooiste herinnering? Bekerfinale?
Volendam Feyenoord. 95. 2-1,
Obiku.
Ja, daar was ik als klein jongetje.
Waziman voor
Waziman scoorde, ja. En Taument denk ik de 1-0.
Ja. Ja.
Toen viel Zoetebier uit, botsing. En dat pakte niet helemaal lekker uit. En toen won Feyenoord nog met 2-1, Obiku. Dus toen huilend in de bus, rennend in de bus terug, moet ik eerlijk zeggen. Dat was als klein ventje daar het grote stadion. Dat was best wel spannend. Dus ja, dat was, toen was vooral een mooie ploeg. Met Robert Molenaar en Steur en Waziman. Die drie Joegoslaven, Vukov. Het was echt leuk. Mooie ervaring. Ja, dat ben je toch als eerste. Dat was denk ik de eerste keer dat ik in de Kuip kwam.
Ik ben nog een keer.
Iedereen, het hele stadion natuurlijk, van Feyenoord. Dus ja, Feyenoord kon die wedstrijd eigenlijk helemaal niet verliezen. Met de Wolf en noem allemaal maar op.
Die Molenaar, die was zo sterk.
Ja, die was goed, ja.
En maar ik ben nog een keer tegen hem aangelopen. Ik heb gewoon 6 weken met een gebroken rib rondgelopen. Ja, meen ik echt serieus. Ik liep gewoon een keer tegen hem aan in een duel.
Ooyer.
Zo sterk.
André Ooyer.
Oh ja, André Ooyer.
7 bekerfinales gespeeld.
Miste bekerfinale. Ja, bij het Roda inderdaad.
Vorig jaartje halffinale Go Ahead PSV volgens mij. En toen was ik met Arnold, deed ik die wedstrijd. En toen kwam Ooyer kwam even ervoor aanlopen. En toen zo een beetje praten. En ik zeg, heb jij eigenlijk, heb jij er gespeeld bekerfinale? Toen zei hij, ja, 7. Ik zeg, 7? Ja. Dat ging niet allemaal op. Met Ajax, met Roda, met Volendam.
Finales of gewonnen?
Nee, 7 finales.
Gespeeld.
Oh, okay. En hoeveel?
Ja, volgens mij heeft hij maar 2 of zo gewonnen. Of ja, André, sorry. Ja, zondag gaat hij met weer als trainer zondag heet je.
Ja. Dus, miste bekerfinale.
Ja, dat is wel
voor Ajax denk ik ook heel belangrijk. Aangezien mochten ze die winnen, hebben ze in ieder geval Europa League. Want ze zouden nog zelfs Conference League voetbal. Ja. Als ze die bekerfinale verliezen. En AZ gaat er nog heel overheen. Weken na de bekerfinale heb je natuurlijk ook Ajax AZ. Ajax. Gisteren zat Winston Bogarde bij de collega's van Rondo. En die vertelde dat hij eigenlijk het liefst bij Ajax had gebleven. Dat hij ook niet meer terugkeert naar Ajax op het moment dat Van der Sar daar nog zit. Er zijn meerdere werknemers die daar weg zijn gegaan. En Reiziger heeft al aangekondigd dat hij dit jaar weggaat. Nu is vandaag bekend geworden dat ook Gerald Vanenburg, trainer bij de jeugd, weggaat. Wat is er allemaal mis bij Ajax op dat gebied, Marciano?
Dat eventjes hoe lang hebben we nog? 15 minuten uit te leggen. Dat we weten denk ik al heel veel. En nu is er weer iemand weg die Ajax-DNA, hoe je het ook wil noemen, heeft. Dus ja, als je kijkt vanaf Overmars, Blind, Reiziger, Bogarde, noem ze maar op. En Bogarde gaf aan dat hij een mededeling gekregen had. Dus niet eens uitleg, maar een mededeling. Ja, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Maar goed, Ze zijn bezig met een grote schoonmaak en ze zijn bezig met een bepaald beleid uit te stippelen waar zij in de toekomst denken wel succesvol mee te zijn. Alleen voor de buitenwacht is het best wel onbegrijpelijk dat de club die zich jaar en dag mensen met de Ajax-DNA in de club hebben.
En juist en, daardoor ook heel veel succes heeft gehad. Hè?
En nu heb je dus Heitinga en Witsche nog volgens mij rondlopen. En Jacques Zwart natuurlijk. Maar voor de rest wordt het steeds minder. En dat is denk ik niet zoals je zou willen zien.
Sjaak was ook niet content, geloof ik, over dat de raad van commissarissen zoveel centjes krijgen en dat het allemaal een stukje minder had gekregen.
Naar 15.000 in plaats van 35.000 of 50.000. Ja. Nou, dat kan ik.
Arrivaris van 83 jaar.
Thijs Lindeman, die inderdaad.
Ja, ik vind dat soort dingen. Ik, bij Feyenoord zie je dat niet. Ome Gerard Meijer mag daar nog rondlopen. Blanke Meijer tot het laatste.
Dat hij daar niet meer mag rondlopen. Alleen de reden of waarom dat zo besloten is om hem de wacht aan te zetten. Kijk, hij was voor oud-voetballers, oud-Ajaxide, was hij goud. Want hij zorgde altijd dat die groep uitgenodigd werd en dat er zo'n Ziggo Lounge beschikbaar gesteld werd. Dus hij was degene die iedereen, of het nou Stefan Pettersson was of Fini, die een warm gevoel gaf. Nou, en ik vind dat jammer. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar ik heb altijd wel een heel goed gevoel bij Thijs. En ik vind het echt serieus een absolute topper. En wat hij daarnaast allemaal deed, daar sprak hij eigenlijk nooit over. Het was altijd een gevulde koek. En met Heini Otto was hij altijd met Simon. En dan zat hij in zijn kamertje te wachten tot al die spelers binnenkwamen. Ja, dat was voor hem een supermooi moment. En dat soort mensen dan langzaam de wacht gezegd worden of afscheid nemen. Dat gebeurt overal. Alleen ik weet niet of het goed is om hem direct buiten de deur, voor het gevoel buiten de deur te zetten. Ik weet niet wat de afspraken op de achtergrond zijn. Dus daar kan ik verder niet over delen. Ik weet alleen dat ik Thijs Lindeman echt wel echt wel iemand vind die bij Ajax hoort.
Maar steeds meer pijlen richten zich op Edwin van der Sar. Dat proef je ook wel als je bijvoorbeeld luistert naar de woorden van Vaandenburg. Maar zeker gisteren ook bij Po Garde. Wat vind jij wat van der Sar niet goed doet?
Ja, dat... Ik vind ook dat je daar veel korter op moet zitten dan. Maar hij is eigenlijk de enige die nog over is. Waarvan je dan ook nog kan zeggen waar de pijlen op gericht kunnen worden. Want Overmars is natuurlijk weg en Blind ook al, wat Marciano net zegt. Nou, Ten Hag is al weg, Schreuder is al weg. Er zijn nog meer mensen die nu vertrekken. Dus ja, in dat opzicht is er ook niet veel meer over. En hij is de algemeen directeur. Die zich ook nog eens met het technische gedeelte heeft bemoeid. De afgelopen periode. Dus dan word je daar ook op aangesproken. Ja, dus dan denk ik dat het volkomen logisch is dat zijn naam ook genoemd wordt in dit. En dat is ook de verantwoordelijkheid die hij moet dragen. En zeker ook als het slecht gaat, ja, dan ben je aan de beurt. Hoe vervelend dat ook is voor hem.
Maar worden er bepaalde oud-Ajaxiden, denk je, ook gepasseerd? Want dat hoor je ook een beetje, proef je ook een beetje. Dat misschien wel Reiziger had moeten overnemen. Dat misschien bij Bogarde had moeten blijven. Nu komt natuurlijk Sven Mislintat, iemand die geen Ajax-DNA heeft.
Ja, het gaat vaak wel om de toon van de muziek. Kijk, dat er mensen weggaan bij een club, dat is overal het geval. Maar als ik dan Bogarde hoor die gewoon even een mededeling krijgt, een jongen die zo lang en zoveel betekend heeft voor die club, dat hij niet netjes uitleg krijgt wat ze willen of hoe ze het willen en waarom het gebeurt. Ja, dat zijn wel dingen die zo'n oud speler dan wel steken. Dat heeft mij ook pijn gedaan toen ik bij Feyenoord wegging. Ging weliswaar om een andere manier. Maar nu met Vaandenburg ook weer. Hij zegt, ja, de visie zoals ik voetbal beleef, dat zie ik niet meer bij Ajax terug. Terwijl dat toch eigenlijk altijd wel de basis was, met name de techniek. Tegenwoordig hebben ze het over kracht en over alles in computers en dat soort zaken. Ja, dan merk je toch wel steeds meer dat daar toch wel wat kleine scheurtjes komen. Met name bij de mensen die een echt Ajax-DNA hebben. En ja, daar bestaat toch wel zo'n club grotendeels uit.
Maar als je mensen... bijvoorbeeld dat naar Feyenoord relateert. De Kloeze heeft ook volgens mij niet echt Feyenoord DNA, toch?
Nee, maar dat is het algemeen.
En Arnese, ja, precies. Maar binnen de directie of op... Hoeveel mensen lopen er nou nog bij Feyenoord bijvoorbeeld in de directie of technisch directeur of noem maar op.
Daar genoeg in één.
Nou, snap je? Dus het is niet een vast gegeven dat altijd op elke positie iemand met een Ajax-DNA moet zitten. Alleen op de werkvloer en bij sommige jeugdteams lijkt het me wel handig dat er wel mensen die op het allerhoogste niveau gepresteerd hebben, weten wat er gevraagd wordt om daadwerkelijk tussen die vier masten terecht te komen, dat die mensen ook hun input blijven behouden. En dat je daarin een mix vindt tussen data, fysiek en daadwerkelijk de techniek zoals Gerald, maar ook gewoon mentaal. Daar zou ergens een combinatie van gemaakt moeten worden. Maar als je dan het rijtje leest wat er allemaal vertrokken is in de afgelopen tijd, de ene om bekende redenen en de andere omdat hij het niet meer wil. En ja, anderen voelen zich niet meer verbonden met het beleid wat er gevoerd wordt. Dus er zijn zoveel verschillende redenen waarom mensen vertrekken, dat je je afvraagt, welke kant willen jullie nou op? En dan ja, worden de mensen binnengehaald.
Kom maar in, welke kant
willen? Nou ja, weet ik niet. Er worden mensen binnengehaald die het op een ander sportgebied
maar meer goed, data, meer.
Ja, maar goed gedaan hebben. Of misschien wel met irritatie zijn weggegaan. Bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, Olympisch Comité, Team NL en noem maar. Ja. En die, ja, die hebben het nu voor het zeggen. En welke kant willen ze op? En voor de buitenwacht is het onduidelijk. Ik hoop dat Ajax intern wel weet welke kant ze op willen. Want dat is het allerbelangrijkste. Wat wij vinden, dat boeit niet. Maar goed, er moet wel iets gaan gebeuren nu, want je staat nu op een soort kruispunt waarbij.
Nee, maar dan komt het ook vaak aan het licht. Als het minder gaat, dan krijg je al dit soort dingen en dit soort mensen met kritiek. En dan komt ineens het Ajax-DNA naar boven. En gaat het allemaal goed, ja, dan wordt het vaak onderbelicht. En dan, ja, dan praten voor, wordt er verder niet over gesproken. Ja, en dat merk je bij alle clubs, dan merk je dat.
Maar goed, het is denk ik van belang dat degenen die er nu zitten, dat die wel een duidelijk beeld hebben waar ze naartoe willen met de hele club.
We gaan het de komende weken zien. Gisteren bij Voetbalpraat in de laatste minuut werd bekend dat AZ de Youth League won. 5-0 tegen Hajduk. Geweldige lichting. Moet AZ zich zorgen maken dat die spelers misschien wel van de zomer al worden weer opgehaald? Want ik kan me zo voorstellen dat menig scout op de tribunes heeft gezeten bij die wedstrijd.
Ja, ik weet niet hoe opportunistisch dat jeugdvoetbal is. Maar goed, ik heb het idee dat er, jij weet dat misschien beter, dat er wat minder jeugd de kant van Engeland en Spanje en noem maar op
gaat. Dat is dicht, hè, voor deze leeftijd. Ja, toch? Dus als je 18 bent, dan mag Engeland zich er weer mee bemoeien.
Ja, dan zal het ook allemaal wat moeilijker gaan. En ik heb ook wel het idee dat er ook wel wat verstandige jongens bij AZ rondlopen. Niet alleen met voetbalverstand als je naar dit elftal kijkt. Maar ik denk ook dat de begeleiding bij AZ, dat die inmiddels ook wel zo is dat deze jongens niet zomaar AZ wegdoen. En ze zien ook dat de jeugd bij AZ
de kans krijgt
van Goes. En Dekker zijn ook jongens die gewoon voor de leeuw worden gegooid als er wat jongens geblesseerd zijn. Dus ja, ik zie niet zomaar in. En je moet er ook wel een beetje doorheen kijken, toch? Het is nog steeds wel gewoon jeugdvoetbal.
Ja, hoe knap is die prestatie dat ze de Youth League winnen met eerder natuurlijk van Barcelona, Real Madrid gewonnen, Sporting Lissabon.
Sporting, ja, dat zijn niet de minste clubs. Dus ik vind het wel een teken aan de wand dat dan uitging het AZ en niet een Ajax of een Feyenoord, wat eigenlijk de grootste clubs in Nederland zijn, zo'n Youth League weten te winnen. Dat zegt wel iets hoe ze daar bezig zijn. Ik las ergens dat ze daar 5 miljoen per jaar in douwen in de jeugdopleiding. Nou, dat is toch wel vrij veel geld. En je ziet het er ook wel uitkomen, hè, uit de jeugdopleiding. Een Wijndal, Elmis Wijndal, ik had er een paar opgeschreven.
Bij AZ?
Ja.
Koopmijners.
Ja, Koopmijners. Dat zijn toch wel spelers die extra veel geld hebben opgebracht. Ook in het verleden, Jermaine Lens, doen ze maar op. Vlaar, Stengs,
Boadou.
Dus ja, het levert ook enorm veel geld op. Maar ik denk dat AZ het eerste te doen is om het eerste elftal aan te vullen. Nou, daar zie je Meerding nu al zijn wedstrijden spelen. Dan hebben ze Pokoen op, Brederode die af en toe zijn wedstrijden speelt.
Heeft zijn wedstrijd gespeeld.
Ja, ik denk, en het is wat Kees zegt, als die jongens ook zien dat ze de kans krijgen bij AZ. En lopen er nog twee bij Excelsior met Koopmijners en Goudmijn. Dus al met al krijgen de spelers bij AZ wel de kans om zich te manifesteren. En dat is wel mooi om te zien.
Heeft de jeugdopleiding een voorsprong op de traditionele top 3?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Want als je dan puur naar resultaat kijkt, ja, dan is het voor de buitenwereld en de buitenwacht is het AZ is verder dan Feyenoord, PSV of Ajax. En zo werkt het gewoon niet. Het gaat er gewoon om dat je kijkt naar wat voor kwaliteit spelers lever je af voor het eerste elftal. En op welk niveau wil je je eerste elftal laten presteren. Kijk, als jij uitgaat van Champions League niveau, dan weet je dat een 18-jarige jongen de stap niet kan maken of moeilijk kan maken. En dat er tussenstappen zal zitten. Nou, wil jij gaan voor, laten we zeggen, meedoen met het kampioenschap. En jij leidt jongens op vanuit een teamgedachte. En binnen de teamgedachte individuele spelers zich kunnen manifesteren en uitblinken. Ja, dan is zo'n spelen met een teamgedachte makkelijker in te passen in een jong team en vervolgens in een eerste elftal. Leid je spelers op met exceptionele kwaliteiten en daarnaast een teamgebeuren probeert te creëren, dan is het voor zo'n jongen met exceptionele kwaliteiten is dat misschien wel lastiger om jouw exceptionele kwaliteiten op het allerhoogste niveau direct te laten zien. Dus een teamspeler is makkelijker in te passen dan iemand met pure exceptionele kwaliteit, want het moet ook nog maar net even lukken.
Maar doet AZ geen andere dingen dan die andere
clubs? Nou, AZ doet op een heleboel dingen doen ze niks anders dan de andere clubs en op een aantal dingen doen ze dat wel. En die aantal dingen, daar hebben zij enorm veel succes mee.
Cognitieve aspecten, mentale aspecten?
Van alles. Het gaat over slaappatronen, het gaat over alles, over buddy-systemen vanaf de jongste jeugd. Dus AZ is gewoon heel erg duidelijk in hun manier van opleiden. En dat werpt zijn vruchten af. En wat Kees ook terecht zegt, je moet wel een beetje er doorheen kijken door het resultaat in de Youth League. Het is fantastisch, echt serieus mega knap. Alleen je moet wel kijken met welke spelers je dat doet. En afzetten tegen bijvoorbeeld, als je dan toch wil vergelijken met de anderen in Nederland. Hoe die daarnaar kijken en hoe die dat hebben gedaan in hun wedstrijden. Dus super knap van AZ. En die zijn al 10 jaar bezig sinds ze bij Wij de Wormen zitten. Zijn ze al bezig en ik volg het allemaal. Ik zie het ook allemaal gebeuren. Ik heb ook meerdere gesprekken gehad daar. Dus het is echt rete knap wat ze doen. En dan is dit het kroon op het werk wat zij al die tijd gedaan hebben.
Maar we zien bijvoorbeeld, Mario noemde net al wat namen met Stengs, met Boadu. Allemaal jongens die bij AZ zijn opgeleid. Die dan toch uiteindelijk niet kunnen aanhaken in Europa. Alleen Koopmeiners is misschien
wel te lanten. Misschien te groot is.
Gaan we deze jongens in de absolute top zien of is dat veel te vroeg?
Nou, dat is veel te vroeg, maar er lopen wel een pareltje. Ik ben mega fan van Kees. En Kees, als je kijkt, je weet het, ik ben fan van je. Mega fan van Kees, van Eno, Kees Smit, sorry. En van jou ben ik ook mega fan, dat weet je ook. Nee, ik mega Kees Smit, Eno, Masteros, die spelen in Oranje onder 17. Dus die ken ik ook nog vrij goed. Maar je hebt Enes Poku, mooi verhaal, weet je wel. 3 jaar geleden nog bij de amateurs van FC Amsterdam. Nou, en daarnaast heb je gewoon Max Meerdink. Daar hoef ik niemand wat over te vertellen. Die jongen is zo gretig. Dat straalt er gewoon vanaf.
Je moet ook eerst AZ1 maar halen. Weet je, dat moet het doel zijn. En dan
ik wil nog wel eentje, want dan Jaden Adai. Want dat is een jongen die wel. Ja, dat is wel een jongen die in de competitie voor AZ onder 18 maakt hij bij hun echt wel het verschil. Hij is echt wel een pareltje binnen het team. Dus en zo vind ik Kees Smit ook een pareltje binnen het team. Dus AZ zie je steeds meer dat ze eraan komen of er al zijn. En hoe je het noemt, ze doen het echt, echt supergoed.
En ze krijgen de kans. Dat is ook mooi om te zien. He, zo'n Wouter Goes, gooien we er maar in en speelt zijn wedstrijden gewoon.
En er moet ook eigenlijk in het elftal, heeft ook wel weer wat jongens nodig van de eigen opleiding. Want eigenlijk is Hatsi Diakos de enige.
Ja.
Als je nu naar de elftal kijkt, Brederode speelt niet. He, als Carlson fit is, dus in de basis elf staat er eigenlijk maar eentje. Reinders stellen we dan even niet mee.
Die is pas later gekomen.
Dus ja, er moet ook wel weer. Het is ook wel tijd dat er weer even twee jongens even, zoals Koopmeiners en Boadu in die tijd ook flink doorbreken. Dan kunnen ze daar weer geld aan verdienen.
Real Madrid verliest vanavond met 4-2 bij Girona. Doelpunten. 4 keer Valentin Castellanos. En daar zat Feyenoord afgelopen zomer achteraan.
Ja, die was van Red Bull.
4 doelpunten gemaakt.
Ja, die is vast van die Citygroep. Maar was ook geloof ik veel te duur. En dat,
hij is gehuurd, klopt dat? Girona is ook een van die, die clubs.
Ja. Nee, absoluut een goede spits.
En, ja, maar Feyenoord koos uiteindelijk voor Gimenez. Ja. Omdat hij goedkoper was en ze daar een gedeelte van de transferrechten konden afkopen. En deze jongen was
misschien toch goed gezien. Ook niet 4 maakt tegen Real.
Ja. Maar heel veel topclubs vallen tegen. We hebben niet heel lang meer. Maar we zien dat Bayern München tegenvalt. Liverpool valt tegen. Ajax valt tegen. Het zijn misschien allemaal verrassende koplopers.
Barcelona niet, Benfica niet. Weet je, dus...
Oh, je hebt wel een hele hoop andere, maar Napoli andere gaat ploegen die bovenaan
worden. Feyenoord gaat kampioen. De ploegen die we vaak niet hebben gezien. Nee, daar
Frankrijk is zelden.
Ja, maar bij Bayern München zijn de oorzaken toch duidelijk aantoonbaar. Dat is nu een beetje een chaos. Dus daardoor profiteert Dortmund.
Die kunnen nog kampioen worden.
Je hebt City, die zit echt Arsenal op de hielen. Dat gaat niet heel lang meer duren. Dus
nee, die hebben al minder verliespunten.
Daarom. Dus uiteindelijk zie je dat de gevestigde orde echt wel weer naar boven zal komen. Alleen je hebt ook, wat ik al zeg, Barcelona, Paris, Benfica. Dat zijn ook wel gewoon clubs die heel veel spelers op het WK hebben gehad. En die gewoon.
Maar je hebt wel heel veel verschuivingen. He, vorig jaar had je Madrid, Supermassie, nu Barcelona.
Maar vind je Madrid in de Champions League?
Nee, maar we hebben het over kampioenschappen. Ja, nee, maar niet over. Ja.
Maar het is ook wel leuk, toch? Dat maakt het ook juist leuk.
Nou, dat vind ik dus ook leuk. Hè? Club Brugge altijd in België. Nu staat Genk met Union weer bovenaan.
Ja.
Nou,
Bayern München. De play-offs niet eens.
Anderlecht haalt de play-offs.
Ja, die middagste play-offs.
Nee.
Ja.
Dus die voor de
morgen trouwens City-Arsenal, hè?
Geweldige wedstrijd. Gaan ze het ongetwijfeld morgen over hebben in Voetbalpraat. Ja, wij zijn namelijk klaar. We hadden nog heel veel onderwerpen te bespreken. Maar dat gaan we nu niet meer doen. Ik wil Mario bedanken, ik wil Kees bedanken en ik wil Marciano bedanken. En ik wil u bedanken. Fijne avond.